Nou, dan komen we eigenlijk op allerlei verschillende datapunten uit die Bitcoin op meer dan welke asset dan ook aan jou kan presenteren vanwege die on-chain data die 24/7 beschikbaar is. Dus we kunnen daar gewoon heel veel conclusies uit trekken. Dan is het eigenlijk een soort kansanalyse. Daardoor durf ik ook dingen te zeggen op de podcast en durf ik ook, uiteraard met disclaimers, bij de hand stelling te nemen in een bepaalde richting. En daardoor is het ook zo moeilijk om mensen serieus te nemen die simpelweg altijd gewoon elkaar natoeteren voor je cycle oktober low, want op de bodem wil je zekerheid, op de top voel je zekerheid. Dus als we die zekerheid voelen, moeten we ons juist onzekerder gaan voelen. Hey, wacht even, is dit wel op zijn plaats? Moet ik niet mijn thesis opnieuw even herwaarderen en herevalueren, zodat ik juist de kracht voel om winst te pakken in een krachtig moment, in plaats van dat ik dadelijk domme dingen ga doen op een zwak moment? Want op de bodem voel je die zekerheid niet. Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. We zitten in het begin van september. Ik kijk even naar de datum, vrijdag 4 september. Het is 11:30 in de ochtend in Portugal. En hierbij wil ik bij jou een macro-update geven met de titel: de Bitcoin boommarkt is gestart en de meeste wachten nog steeds. En we gaan dieper in op de reden waarom mensen nog steeds wachten. We gaan dieper in op de psychologie die ons constant en altijd weerhoudt van winnen met investeren. Dat lijkt mij uitermate interessant. Ik heb in het verleden vaker podcasts opgenomen waarbij ik de psychologie besprak van breinfouten, hè, biases. Want dat is in principe de reden waarom het zo moeilijk is om te winnen. En met Bitcoin is dat zeker zo. Die hele Bitcoin trade is uitermate interessant, omdat zoveel mensen daar een mening over hebben. En over het algemeen zijn het allemaal amateurs. Maar die meningen komen wel bij jou terecht. En je ziet die mensen mogelijk als professionals, waardoor je geneigd bent om te luisteren en daardoor eigenlijk altijd verliest. Maar ditzelfde gebeurt in andere markten, oftewel in andere trades. Dus niet alleen de Bitcoin trade. Dus daar kom ik op terug. En hopelijk helpt deze podcast jou dan daarbij om in de toekomst hierover na te denken, alvorens je een beslissing neemt. Dus laten we aftrappen. Ik denk een tweet van Jack Mati, uitermate relevant en interessant is hier. Hij zegt hier: the bulls are always too married to their moon math thesis at the top to notice when it's over. I'm noticing many bears will remain married to their thesis of what the idealized Bitcoin bear market low has to look like. They missed the inflection point by several months as a result. Nou, dit is denk ik de perfecte aftrap om met elkaar de diepte in te gaan met betrekking tot deze trade en ook andere trades waar wij als mens zijnde om onszelf vrij, soeverein en gelukkig te maken met betrekking tot ons kapitaal, hè, die daar een hele belangrijke rol in kan spelen, om dan dus ook keuzes te maken die ons dienen en niet die ons weerhouden. Nou, natuurlijk trap ik af met een belangrijke disclaimer die ik altijd gebruik. Niets in deze aflevering is bedoeld als investeringsadvies. Niemand kan ook de toekomst voorspellen. Ik al helemaal niet. Ik ben geen financieel adviseur. Ik ben geen fiscaal adviseur. Ik ben slechts een hobbyist die er zijn werk van heeft gemaakt om constant, overal en altijd de markt te analyseren en op basis daarvan beslissingen te nemen. En die deel ik graag. En deze week is de podcast dan live gewoon op vrijdag, omdat ik simpelweg geen tijd had om deze op woensdag te lanceren. Omdat wij met Beyond Seen, onze community die daarachter zit, die gaat natuurlijk altijd voor. En wij heel kort en krachtig aan het roteren zijn en waren. Waardoor dat natuurlijk voorgaat. En daar hoor je de informatie dus ook als eerst. En daar hoor je het ook veel specifieker. En dan gaan we ook veel dieper erop in. En bespreken we het met elkaar. Samen weet je natuurlijk veel meer dan alleen. Dus dat even gezegd hebbende. Dit alles is dus ter lering en vermaak. Nou, en dat maakt eigenlijk dat we gelijk kunnen doorpakken op het stukje waar Check on Chain het eigenlijk over had. Check meet die op X. Iemand die on-chain data tot in perfectie analyseert. En iets waar ik zo meteen ook op terug ga komen. Dat on-chain data stukje. Omdat dat namelijk informatie is waar de meeste four-year cycle reply guys absoluut geen rekening mee houden. Waardoor ze het in mijn optiek ook al een hele lange tijd niet helemaal zuiver hebben. Nou, om even bij die four-year cycle reply guys stil te staan. Ik heb er een soort case study van gemaakt. Omdat wat ik denk ik ook al eens eerder heb gezegd in een podcast: iedere Uber-driver en zijn tante, iedere nitwit crypto-investeerder die misschien met 1000 euro in wat altcoins zit, die zei hetzelfde. Alles en iedereen zou zogenaamd uit de markt zijn en alles en iedereen zou pas in een oktoberlow, wat 100% zeker ging gebeuren, want voor je cycle theorie, zou dan in gaan stappen om zijn zakken te vullen en de nieuwe cyclus weer vol goede moed aan te gaan. Nou, een van de bekendste spreekpoppen voor die 4-year cycle theorie is Benjamin Cowen. Dit is geen scheize van mij op hem om te zeggen dat hij niet goed is of iets dergelijks, want ik vind oprecht dat als je naar zijn analyses luistert, dat daar heel veel waarde in zit. En ik stel ook voor dat je die waarde ook gewoon eruit blijft halen. Het gaat er alleen om dat hij zo vasthoudt aan die thesis, omdat het dus eerder zo heeft uitgespeeld, dat hij dus ook het moeilijk vindt als er nieuwe informatie tot hem komt, om die dan ook breed uit te delen. Kijk, je kan natuurlijk wel disclaimers praten als zijn van, hey, als dit gebeurt dan dat. Maar en je kan natuurlijk wel al, ik koop wel alvast een beetje Bitcoin, maar ik denk nog steeds dat dit gebeurt. Want daar beroept hij zich een beetje op. Maar vervolgens deelt hij natuurlijk deze afbeelding voor de mensen die luisteren. Dat is een Bart Simpson poppetje. Dat is een bekend patroon die altijd op X en in financiële markten rondzinkt op het moment dat er een soort liquidatie event is geweest, bijvoorbeeld van short sellers, dat een prijs in één keer heel hard omhoog gaat, maar dat het eigenlijk niet gerechtvaardigd is, omdat de fundamental case nog niet veranderd is, waardoor die na zo'n spike up dan weer naar beneden komt. Dus dat Bart Simpson hoofd, die past daar mooi onder en tussen. Dus dat is een paar barren omhoog, dan zijwaarts actie over zijn haar heen en dan via zijn nek hard naar beneden. Nou, die deelt hij ook eergisteren weer. Met eigenlijk daarmee te bewijzen van, hey jongens, kijk eens, die 4-year cycle, oktober low, gaat gewoon weer plaatsvinden. Dit was overduidelijk een fake-out en dat is ook de tendens die hij deelt. Nou, nogmaals, iemand mag zo'n analyse gewoon doen en kan dat ook gewoon als zijn base case houden. Wat hij natuurlijk in dit geval ook doet. Nou, en dan heb je nog andere grote accounts die doen min of meer precies hetzelfde. Ze beroepen zich op die paar indicatoren die nog over zijn, om die thesis die je dan in het verleden had, om die maar te rechtvaardigen en te confirmeren. Nou, in dit geval was dat natuurlijk de lower high guys. Hè? De lower high reply guys noem ik die dan. Dus lower high ten opzichte van de swing high die er was voordat we naar de laagste punt gegaan in de huidige bear market. Dus dat laagste punt was eigenlijk 59k-ish. En sindsdien hebben we nog geen lower high gemaakt. Eigenlijk tot de dag van vandaag nog niet echt. Want die swing high was destijds rond de 82.4, 82.5. En volgens mij, de laatste keer dat ik heb gecheckt, zaten we op 81.5 in de meest recente rally van de afgelopen week. Veel mensen denken nog steeds dat hun vermogen wel redelijk veilig staat. Maar de realiteit is dat vrijwel ieders koopkracht de komende jaren wordt uitgehold als je niet snapt wat er verandert in het financiële systeem. Daarom hebben wij vanuit Beyondseen een korte financiële check gemaakt. Binnen 2 minuten zie je hoe jouw huidige situatie ervoor staat, waar de risico's zitten en wat jij nu moet aanpassen om te voorkomen dat jouw vermogen wordt uitgehold door inflatie, belastingen en de wetgeving die eraan komt. Wil jij die check doen? Klik dan op de link in de gepinde comments. En dan kunnen we nu snel terug naar de aflevering. Nou, wat je daar in ieder geval wel aan ziet, is dat ze een strohalm proberen aan te pakken, omdat het heet onder hun voeten wordt. Omdat ze al die tijd iedereen hebben verteld, al hun volgers, en eigenlijk met een behoorlijke dosis zekerheid constant hebben gezegd van, hey, luister, we gaan in oktober een low maken rond de 40, 45k, waardoor je lekker laag in kan stappen. Dus maak daar gebruik van. Maar als je gewoon naar de prijsactie kijkt van Bitcoin, puur en alleen naar die prijsactie en die cycle-theorie die volgens hun dus altijd geldig is, dan zie je eigenlijk dat het überhaupt al op een andere manier heeft plaatsgevonden. Omdat we hier, zeg maar, die eerste, zeg maar, die capitulatie-event, die ging eigenlijk al naar 59-ish, 60-ish, 62-ish lokaal, ging die naar een low toe. En daar zat alle prijspijn eigenlijk al in. Toen hebben we inderdaad een bear market rally gehad, om vervolgens diezelfde regionen weer op te zoeken, zonder overtuigend eigenlijk een lower low te maken. Want die 59k-ish is natuurlijk om en nabij hetzelfde als 60. Wat al heel anders was dan de vorige cycle in 2022. Laat staan die cycle daarvoor, waarbij de lows extremer waren elke keer. Waardoor die theorie ook meer stand houdt. Waardoor het ook logischer is om je te focussen op lower highs en lower lows. Omdat die op dat moment ook echt significant lower waren. Waardoor die lower high dan ook relevanter is die daarna plaatsvindt. Hè? Dat is in dit geval iets anders. En zo'n Bart Simpson verhaaltje. Ja, weet je, ik heb genoeg voorbeelden uit een boelmarkt te halen of een nieuwe boeren te halen, waarbij die prijs uitbreekt uit een bepaalde range, dan zijwaarts beegt voor een tijdje over dat haar heen van die zogenaamde Bart Simpson, om vervolgens dan een soort boelvlek te creëren en daarna weer verder omhoog te gaan. Dus ook dat lijkt meer een strohalm dan dat het echt, zeg maar, bewijs is voor je thesis. Maar dat maakt niet weg echt dat het heel interessant is om deze 4-year cycle reply guys, om daar een case study van te maken. Want dit is natuurlijk niet alleen op hun van toepassing. Dit is ook op jou van toepassing en op mij van toepassing. Dit is de reden, hier zit ook psychologie onder, waarom wij verkeerde beslissingen nemen. Nou, the emotions are killing you. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Een mooi plaatje erbij met een huilend poppetje. Met een brilletje op en zijn haar wat gekker. I'm waiting till October, weet je wel. Ik wacht tot op oktober. Iedereen zei dat ik tot oktober moest wachten. Nou, de conclusie die ik daarbij trek is... nog steeds weten we niet wat er wel en niet gaat gebeuren. Nogmaals, ik heb van tevoren een duidelijke disclaimer geplaatst. Niemand kan in de toekomst kijken. Alleen je moet wel op basis van probabiliteiten in staat zijn om keuzes te maken. Oftewel, wat is de meest logische keuze op dit moment? Ik heb nieuwe informatie. Wat vertelt mij dit? Of blijf ik angstvallig vasthouden aan een thesis? Puur en alleen omdat ik dat altijd geloofd heb. Dus je verliest niet met investeren omdat je te weinig informatie hebt. En dat ga ik zo meteen bewijzen. Want de informatie was er al die tijd al. Sowieso in mijn podcast. De afgelopen, ik denk vanaf februari, week in, week uit, aangehaald wat de meest logische keuzes en teasers was. En tot op heden heeft die ook gewoon uitgespeeld. En niet omdat ik zo slim ben, maar omdat ik simpelweg in staat ben om de informatie die ik koop of krijg of vind, om die ook te destilleren en op basis daarvan logische beslissingen te maken. En mezelf niet emotioneel te laten leiden door, door reply guys of door een bepaald soort teasers, omdat dat in het verleden heeft plaatsgevonden. Dus je verliest eigenlijk, als je verliest, hè, als je verloren hebt, je verliest omdat je zekerheid zoekt die er gewoon niet is. Weet je, de zekerheid dat het de bodem is, die is er nooit. Net zoals er ook nooit zekerheid is in de top. Dus je voelt iets anders. Je voelt angst. Je voelt angst wanneer je in de bodem zit. Dus je hebt geen zekerheid om te kopen. Je denkt het zal altijd lager gaan. Aan de bovenkant voel je geen angst, maar voel je euforie. Voel je eigenlijk bewijs. Voel je zekerheid van de crowd. Iedereen koopt het. Dus het is logisch om in deze trade te zitten. En daardoor vind je het zo moeilijk om winst te pakken en dus te verkopen. Daardoor vind je het zo moeilijk om in de bodemproces, ergens rondom de bodem, in te stappen. Omdat er altijd weer een of andere reply guy is met een of andere thesis of indicator dat die verder omlaag gaat, waar jij dus door verliest. Dus these emotions are killing you. En ik ga je nu vertellen waarom het allemaal emotie is en niet data. Dus op de bodem wil je zekerheid, op de top voel je zekerheid. Nogmaals, op de bodem wil je zekerheid, op de top voel je zekerheid. En die moeten we dus omzien te draaien. Dus als we die zekerheid voelen, moeten we ons juist onzekerder gaan voelen. Want denk, wacht even, is dit wel op zijn plaats? Moet ik niet mijn thesis opnieuw even herwaarderen en herevalueren, zodat ik juist de kracht voel om winst te pakken in een krachtig moment, in plaats van dat ik dadelijk domme dingen gaat doen op een zwak moment. Want op de bodem voel je die zekerheid niet en daardoor ga je wachten. En daardoor ga je juist verkopen of wachten en wachten tot een moment dat nooit gaat komen. Dus op de bodem denk je altijd, hij kan nog lager. Of ik wacht op bevestiging. Of volgende maand wordt het sowieso erger, want op de top voel je het anders. Dan denk jij, deze keer is anders. Dit keer gaan we wel naar 1 miljoen. Dit keer gaat die stok wel naar 500. Of dit keer gaat dit wel gebeuren, want we zitten in economic growth en et cetera. En de president zegt dit en al die tierenlantijtjes. Oftewel, hij gaat altijd nog veel hoger. Dat is altijd het gevoel dat je hebt. En als je van plan was om winst te pakken, dan doe je dat natuurlijk niet bij deze rally. Dan doe je dat bij de volgende rally. Altijd de volgende rally. Ik verkoop na de volgende rally. Dus ik wil dit met jou samen gaan doorbreken. Ik wil dit bij mezelf altijd doorbreken. En ik weet hoe moeilijk dit is uit ervaring van de afgelopen, ik zou zeggen 7, 8 jaar. Ik maak nog steeds fouten. En juist daarom neem ik het op. Zodat we ook die fouten kunnen ownen. En met elkaar kunnen zeggen, jongens, weet je nog toen we dat zeiden? Waren we weer te euforisch, hè? Waren we weer te enthousiast? Of waren we weer te angstig? Nou, nu even terug naar die Bitcoin trade. Laten we nou eens Bitcoin als voorbeeld nemen. Als die trade waar het niet aan de kennis lag, niet aan de informatie lag, maar dus aan jou, aan mij, aan ons ligt. Het ligt aan de emoties onderling. Nou, as we speak, proberen we natuurlijk door die 82k heen te gaan. Hè? Er was een major candle die we natuurlijk in deze podcast uitvoerig besproken hebben. En van tevoren in die bottom range constant hebben gezegd, jongens, dit is zwaar ondergewaardeerd. Het nieuwe financiële systeem wordt gebouwd recht voor onze ogen. Bitcoin wordt ondergewaardeerd en wordt ten onrechte hard gestraft door een x-aantal narratieven. Maak daar nou gewoon gebruik van. En op basis van verschillende datapunten konden we aangeven dat het heel logisch was dat die 60k in ieder geval een bottom range was. Nou, dus als we dan als voorbeeld nemen, heb je iemand die heel bij dan tweet. naar Benjamin Cowen, die ik net heb aangehaald. What do you think about the 50-week simple moving average? The last crosses all confirmed. The bottom was in and a massive pump followed. Nou, daarin kunnen we nog niet officieel zeggen dat er een dagsluiting, of laat staan een weeksluiting, boven die grens is geweest. Desalniettemin probeert hij er echt wel tegenaan te koppen. En wordt het dus heel heet onder de voeten. Omdat dit eigenlijk de last line of defense is voor alle bears die er nog zijn. Dus alle four-year cyclers die zeggen oktober low is in. Ja, die moeten wel echt hopen dat hij niet door die 82k heen komt. Anders zijn de rapen voor hun in dit geval gaar. Dus waarom is het nou zo onlogisch in dit geval om nog steeds te wachten op die oktober low, los van of het wel gaat plaatsvinden? Nou, dan komen we eigenlijk op allerlei verschillende datapunten uit die Bitcoin op meer dan welke asset dan ook aan jou kan presenteren vanwege die on-chain data die 24/7 beschikbaar is. Maar niet alleen beschikbaar is, ook handelt. Bitcoin handelt 24/7, dus alle emoties, alle psychologie van alle marketparticipanten zit in deze asset. Dus we kunnen daar gewoon heel veel conclusies uit trekken. Dus misschien is het voor jou in sommige gevallen abacadabra. Maar als je hier dagelijks mee bezig bent, wat ik al heel lang ben, dan is het geen abacadabra, dan is het eigenlijk een soort kansanalyse die je eruit kan onttrekken. Daardoor durf ik ook dingen te zeggen op de podcast en durf ik ook, uiteraard met disclaimers, bij de hand stelling te nemen in een bepaalde richting. En daardoor is het ook zo moeilijk om mensen serieus te nemen die simpelweg altijd gewoon elkaar natoeteren. Voor je cycle oktober low, want weet je wel, omdat het simpel bij wijze van spreken één van de datapunten is, terwijl we zoveel verschillende andere datapunten hebben. Nogmaals, ze kunnen nog steeds achteraf gelijk hebben en dan zeggen, ah, jij met al je datapunten, wij hadden er slechts één en die komt gewoon weer uit. Fine, alleen nu is er alweer nieuwe informatie ten opzichte van februari, toen ik het ook al zei. En nu is die informatie zeg maar nog meer doorgeslagen qua probabiliteit naar dat de cycle low inderdaad destijds in juni al in was rond die 60k. En dat die low eigenlijk al bijna gemaakt was in februari, weet je wel. Dus daar moet je een beetje met elkaar een soortje schwung in vinden. Nou, dan kom ik eerst even op cycle data. Eigenlijk waar die gasten zich allemaal op beroepen is de four-year cycle theorie. Dus daarom vind ik dit de leukste om mee af te trappen. Als je naar de cycle drawdowns gaat kijken en naar de manier waarop deze cycle zich presenteert, dan is die al anders. Ik, in mijn optiek, was die al anders. Ik vond eigenlijk al dat die in die 50 dagen daarna, simpelweg vanwege het uitblijven van die blow-off top, simpelweg vanwege het uitblijven van überhaupt een alt-seizoen, simpelweg vanwege het uitblijven van quantitative easing, geldverruiming, waar Bitcoin en crypto normaal gesproken zo hard op reageren, en dus daardoor het uitblijven van die psychologische euforische blow-off top, moet je eigenlijk al rekening houden dat er dus ook een gedempte bear market kan plaatsvinden, op zijn minst kan, en moet je dus ook eerder naar signalen gaan zoeken in die correctie, dat het misschien anders uitspeelt, die bear market, dan de andere. En dus zie je die oranje lijn hier, die wij hier zien, die heeft zich al vanaf dag 50 tot dag 100 anders uitgespeeld. Natuurlijk zou je kunnen zeggen dat directional, qua richting, die om en nabij hetzelfde was. Alleen, we moeten wel zien dat daar al veranderingen hebben plaatsgevonden. En natuurlijk kun je dan daarna, na die volgende drawdown, dan weer zeggen, nou ja, weet je, begint er toch wel weer erg op te lijken. Yes, mag allemaal best, maar daarom zei ik ook nu in de podcast van vandaag, hebben we de afgelopen weken en maanden nog meer informatie gekregen. En dan zie je dus dat dat vanaf dag 250 tot en met dag bijna 350 het toch echt helemaal anders aan het uitspelen is. Ik bedoel, hij is overduidelijk uitgebroken en het begint bijna zo'n gebit te worden dat open gaat, weet je wel. Dus met andere woorden, een absolute disconnectie met de oudere cycles. En dan kan je wel zeggen, ja, misschien gaat hij nog aan mee. Ja, weet ik wel, maar probabilistisch gezien, ook op de cycle-theorie, op al die dagen, zag je al verschil, voelde je het al aankomen en vervolgens vindt het dan ook plaats, waardoor je eigenlijk die al ook op basis van probabiliteiten nu onderuit kan trekken. Nou, dan gaan we naar de on-chain data, die ik natuurlijk heel graag aanhoud. Ik heb een aantal on-chain data-analisten die ik betaal, want dat helpt mij om betere beslissingen te nemen, ook in mijn werk voor Beyoncé. En er zit gewoon zoveel informatie in wat ik net al heb gezegd, die complete psychologie van alle marktparticipanten 24/7 beschikbaar. En dan zijn er allerlei on-chain data indicatoren die al heel lang aangaven dat 60k de meest logische bodem was. Nou, het is allemaal te veel om op te noemen in deze podcast, maar neem maar van mij aan dat dat een van de redenen was en is waarom wij daar redelijk stellig in durven te zijn. Niet omdat we denken daarmee de toekomst kunnen voorspellen, maar als er zoveel volume op bepaalde datapunten is en er zijn vervolgens vervolgens, als er dan prijsactie is, gaat die ook door bepaalde grenzen heen, die dan ook weer bepaalde datapunten zijn, dan krijg je op een gegeven moment een steeds betere case om aan te geven. En dat kan je dan vergelijken met de vorige bearmarkten. En dan zie je dat die vorige bearmarkten inderdaad ook op die punten uit de bearmarkt kwamen of daar de bodem vormden. En dus krijg je steeds meer probabiliteit dat je het juist hebt. Hè? Daar komt het min of meer op neer. Dus als je dan zegt, ja, maar dan zit jij toch ook te vergelijken? Ja, dan vergelijk je ook. Maar niet puur op kalendermaand of op een cycle van 3-4 jaar. Nee, waar je kijkt is naar de datapunten. Waardoor je niet op de kalender nauwkeurig komt, maar op de data die dan zichzelf manifesteert in prijs. Waardoor het logisch was om die 60k range als bodem te geven. En als je dan ook weer nieuwe informatie krijgt dat die daaruit uitbreekt, al vanaf, nou, 2-3 weken geleden, dan geeft dat dus extra voer om op basis van die on-chain data weer een conclusie te kunnen trekken dat het steeds logischer is dat die bodem in was. Nou, on-chain data is daarin best wel duidelijk van oké, de bodem was in. Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen Community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go! Oké, dan heb je ook nog de macrodata. Dus dat zijn gewoon macro-economische analyses die wij bij beunseen doen. Om te kunnen constateren wat het meest logisch is of er liquiditeit beschikbaar is. En zo ja, hoeveel. En in hoeverre dat in de markt wordt gezien als een meer risk-on environment. Of dat dat iets meer wordt gezien als een risk-off environment. En als we dus dan bewijsmateriaal krijgen dat de markt bepaalde beslissingen percipieert als risk-on, dan betekent dat over het algemeen dat liquiditeit, kapitaal, nieuw kapitaal dat beschikbaar komt, wat further down the risk curve wil handelen. En dus dat assets die over het algemeen worden gezien als meer risicovol dan assets die worden gezien als minder risicovol, dan dus meer kapitaal gaan opzuigen. En Bitcoin is toevallig een van die assets die daar heel erg agressief op reageert. Dus als dat dan ook nog plaatsvindt naast die on-chain data, naast die cycle data, dan hebben we natuurlijk extra reden om aan te nemen dat de bodem daarin was. Dan hebben we natuurlijk nog gewoon simpelweg prijsdata. En ik zou zeggen dat prijsdata meer afstamt van technische analyse. En dan krijg je dus allerlei indicatoren als je met allerlei professionele technische analisten spreekt. En daar mag ik in mijn werk gelukkig regelmatig mee spreken. Dan zijn er ongeveer 10 tot 15 indicatoren die ons aantonen wanneer iets in een nieuwe bullrun komt. Nou, ik kan je nu alvast verklappen in al die gesprekken dat van die 15 indicatoren er 12 tot 13 geflashed zijn naar bullish. Dus dat betekent dat er nog 2-3 overblijven die dus eventueel nog kunnen worden aangehaald door de bears van hey, maar deze zijn nog niet geflashed en daardoor kun jij nog niet spreken van een nieuwe bullrun. And that's totally fine. Het punt is alleen wel dat als jij dus wacht op die zekerheid omdat jouw overtuiging niet goed genoeg is en constant naar die 4-year cyclers luistert, dat je dus al een major groene candle gemist hebt van misschien wel 20-30% op dit moment al. Als jij wil wachten op die laatste 2-3 flash-indicatoren, dat die dus flashen, dan heb je kans dat die daar niet doorheen breekt op een zachte manier, maar op een keiharde manier. Oftewel, hij gaat bij wijze van spreken in één keer door van 81 naar pak een beetje 3-4-95. Nou, als je dus op de 60 range zat, waar wij allemaal natuurlijk hebben ingekocht, omdat wij al die tijd die data volgden, dan hebben wij al van 60 naar 93 die marge gepakt, wat natuurlijk een gigantische marge is. Als jij op dat moment denkt in te moeten gaan kopen, terwijl jij misschien in het verleden pas verkocht heb op 95k... omdat je toen pas zeker wist dat de bearmarkt ging beginnen, al heb je het beter gedaan, dan heb je op 110 verkocht, dan nog steeds is die marge uitermate klein en krijg jij een beetje paniek in jouw psychologie dat jij niet op tijd hebt gehandeld en ga je je nog verder vastklampen aan een bearish case dat dit allemaal fake-out is en ga je weer data proberen te zoeken om die bear case te vervolmaken. Dus dat is een beetje de issue met die technische analyse als je wacht op alle indicatoren. Maar in alle eerlijkheid, de prijsdata toont ook aan dat we voor een groot gedeelte uit die bearmarkt zijn, zo niet er al uit zijn, op een aantal na. En die aantal moet je dus wel nog meenemen om een case te maken, om ook rekening te houden van wat als we inderdaad een soort fake-out hadden, bear market rally, et cetera, et cetera. Wat dan? Hoe voel ik me daarbij? En hoeveel wil ik dan aan de zijkant hebben om alsnog in te kunnen stappen op een lager moment? Omdat ik zo dom ben geweest om bijvoorbeeld naar die podcast van Mark toch, whatever, bla 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 bla. Weet je wel, dat is hoe ik denk. En dat is ook hoe ik graag met mijn Beyoncé-leden wil discussiëren, converseren. Omdat iedereen een ander risicoprofiel heeft en iedereen ook een andere cashpositie heeft. Moet je daar gewoon zelf over nadenken. Vandaar dat ik ook altijd lekker kan zeggen, ik geef geen advies. Dit is puur wat ik denk op basis van data en hoe ik daarop handel. That's it. So easy moeten we het maken. Dan hebben we nog een andere. Sentiment data. Onthoud dus alle datapunten die we al gehad hebben. Is er nog een mooie bij Bitcoin die dus ook 24/7 geanalyseerd kan worden? De sentiment data. Nou, Michael Sullivan op X is één van de bekendste mensen die dat dan analyseert. Die mij daar dus in die zin in, van informatie voorziet. En daar laat hij een hele mooie grafiek zien met een tweet erbij. I don't believe in this Bitcoin pump. People are way too excited right now. En dat is natuurlijk een quote die hij min of meer belachelijk maakt. Want wat zegt hij erop? Nope, they aren't. You're just blind because you live in an algorithmic bubble. Engagement and excitement are low. And retail is nowhere to be seen yet. Do with this information what you will. Oftewel, je moet niet denken dat iedereen euforisch en excited is puur omdat je op X kijkt en een aantal bitcoiners vrolijk hoort toeteren dat ze weer de juiste keuze hebben gemaakt. Dat moeten ze allemaal lekker zelf weten. Je moet naar de data kijken. En de data zegt dat sentiment fucking bearish is. Nog steeds. Oftewel, je moet niet denken dat we in een soort van euforische local high in een bear market rally zitten. Men is nog steeds van mening, net als de meesten hier naar kijken, net als de meeste four-year cyclers, dat dit nog niet te vertrouwen is. En dat is altijd bij een nieuwe boeren. Niemand heeft de zekerheid dat dit de start is van een nieuwe boeren. Iedereen is bang dat we daarna weer omlaag gaan. Daardoor koopt niemand in. Daardoor is iedereen sidelined. En daardoor krijg je natuurlijk die heftige spikes up wanneer er wat prijsactie is. Dus ook de sentiment data geeft aan dat er nog steeds geen reden is om te geloven dat we in een four-year cycle oktober low terecht moeten komen. En dan heb je nog wat mij betreft de true experts data. Dat is wel afgeleid van de sentiment data van Michael Sullivan. Want dit is ook een grafiek door hem gedeeld, meen ik mij te herinneren. En dit is wat mij betreft true experts data. En daarbij wordt de data afgezet tegen die average plebs. Dus tegen de mensen die op Twitter met elkaar lopen te flikflooien en lopen ruzie te maken en online lopen te discussiëren of de four-year cycle nog intact is. En dan heb je de OG's. De mensen die al elke cycle op de juiste moment op de bodem starten met accumuleren. En hun data geeft aan dat ze aan het accumuleren zijn. Hun data geeft aan dat ze zojuist geshift zijn naar bullish. Oftewel, in hun optiek hebben ze de bodem reeds gekocht en gaan ze nu verder stekken tot het moment dat de prijs te hoog is. En vervolgens zingen ze de run omhoog weer uit. Dus ook de True Experts data is in ons voordeel en geeft aan dat de bodem wat dat betreft in is, want ze zijn flink aan het accumuleren. Dan heb je daarna nog de Power Law data voor de mensen die al eerdere podcasts hebben gevolgd. Ik heb een keer volgens mij een Power Law podcast opgenomen waarbij we uit hebben gelegd waarom dat een interessante ja, laten we zeggen, law is. Hè? Als die voor altijd aanhoudt, blijkt het echt een law te zijn. Je zou het nu nog een power law theory mogen noemen. Om te kijken, omdat je misschien nog niet denkt dat het voor altijd waar gaat blijven zijn. Maar de power law data heeft al die tijd gezegd dat de onderkant van de bear market low rond de 60k zit. Dus ook dat namen wij mee met onze on-chain data. Dus die rode lijn die je hier ziet, hè, dat is de onderkant, dat is eigenlijk de support van de power law. Daar komt Bitcoin eigenlijk nooit onder. En als het eronder komt, is het heel kort en schiet die daarna weer gelijk naar boven. Vandaar dat wij in onze thesis meenamen dat een kleine wick van 54k, dat mogelijk is. Want dat is dan sowieso zo'n extreem emotioneel eng moment waarbij je er even onder komt. En dan snel weer terug naar die supportgrens van de power law data. Nou, als je naar de fair value gaat kijken, moeten we zelfs nog wat omhoog met de power law. In dit geval wil ik hem alleen puur even gebruiken als datapunt waarom die four-year cycle eigenlijk nooit heel realistisch was. En zeker niet met een oktober low van 40-45k, omdat dat zo ver onder de power law dan zou zijn. Dat ook weer extra onrealistisch is qua probabiliteit. Als iemand dan zegt, geloof jij in de power law? Nee, ik hang niet alles af van de power law, maar ik gebruik het als extra datapunt. Nou, volgens mij was dat de laatste. Dus dan heb je power law data, true experts data, sentiment data, prijsdata, macro data, on-chain data en cycle data. Nogmaals, dat zijn best wel veel datapunten die allemaal dezelfde richting in wijzen dat het niet logisch is om daarop te wachten. Een paar zou je misschien onderuit kunnen trekken. Hè, dat als je een confirmation bias hebt naar een oktober low vanwege de 4-year cycle, zou je er een paar onderuit kunnen halen met misschien goede argumenten. Dus als je dat wil, moet je dat ook doen. En dan moet jij een hogere probabiliteit koppelen aan het feit dat het alsnog gaat uitspelen. Maar bij mij is die probabiliteit dus uitermate laag, omdat ik er natuurlijk met my bias naar keek. En mijn thesis was al die tijd dat 60k ongeveer de bottom race ging zijn. Dus cycle data, on-chain data, macro data, prijsdata, sentiment data, true experts data en de power law data zeggen op dit moment allemaal min of meer hetzelfde. Dus blijkt deze rally fake te zijn, blijken we terug te komen, dan nog is er een hele decent chance dat we hooguit de lows gaan swipen, waardoor we dus weer op die 60k als bodem uitkomen. Kijk, gebeurt dat in oktober, hoor je iedereen natuurlijk, zie je wat, die bodem was nog steeds 60k. Weet je, het punt is meer dat je dus niet moet trouwen met een thesis en op basis van die nieuwe data weer andere keuzes moet maken. Dus, hoe duidelijk wil je het hebben, met natuurlijk een fantastisch plaatje waarin de whole crowd zegt, I'm waiting to buy the October low. Kijk, en de reden waarom ik het heet het aanhouden is omdat ik kon op geen enkele plek komen. En zeker niet als mensen ook mijn podcast hebben beluisterd of reacties gaven op Instagram of op YouTube of via de telefoon als ze me tegenkwamen. Dus het altijd, ik wacht gewoon tot oktober hoor, want D&D zegt. Echt, het was zo ontiegelijk consensus. En je moet gewoon beseffen dat consensus over het algemeen niet uitspeelt. En zeker niet als dat mensen zijn die er niet dagelijks mee bezig zijn. Weet je, als het de crowd is, als het zeg maar die average pleb is die dat dan gelooft, ja, dan gebeurt het over het algemeen niet. Want dat zou dan in die zin te makkelijk zijn. En de markt heeft de neiging om iedereen te straffen. Dus die heeft de neiging om iedereen humble te maken. Dus en mij en jou. Dus iedereen die wat denkt, dat speelt zich niet uit. Dat probeert de markt in principe voor elkaar te krijgen. En dat is over het algemeen hoe wij hier dus ook naar moeten kijken. Dus nogmaals, conclusie. Hoe duidelijk wil je het hebben? Er is altijd wel een indicator te vinden die quote-unquote bearish is. Maar hoe minder dat er worden, hoe minder grote kans dat je bear thesis gaat uitspelen. Natuurlijk kan het nog steeds. Dus ik ben hier niet om te vertellen dat het niet kan. Maar de kans neemt significant af. Dat is gewoon rationeel denken. Eigenlijk mathematisch bijna denken. Systematisch denken. Dat is hoe je, denk ik, moet kijken naar hoe jij wel of niet handelt. Nou, het is overigens niet alleen de Bitcoin trade. Het is elke trade die ik bij mensen onder de aandacht breng als, hey, die is behoorlijk ondergewaardeerd, dan is er namelijk altijd het narratief waarom die trade ondergewaardeerd is. Dus hier laat ik jullie zien de tech software ETF. Dus die symboliseer ik even natuurlijk als de tech software trade. Nou, op het moment dat ik die dus begin te delen, omdat ik een onderwaardering zie, een lokale bodem, so as you might call it, dan natuurlijk heb jij geen enkele reden om in te stappen, want je ziet AI vliegen en het AI-narratief is, tech software wordt overbodig gemaakt. De moat verdwijnt in al die tech software trades. Maar de data toont binnen die software trades aan dat ze bijvoorbeeld nog goede winstcijfers presenteren en dat hun PE-ratio ver onder het gemiddelde ligt. Nou, bla 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 bla. Je kan een bedrijfsanalyse maken en op basis daarvan zeggen, hey, die staat wel erg laag gewaardeerd. Alleen dat is niet hoe mensen kijken. Mensen zijn opportunistisch en mensen zijn speculatief en die speculeren dan dat die AI-trade dat die heel de wereld binnen 2-3 jaar verandert. Dus die hele software trade niet meer relevant is. Dus dat is wat je hoort op de bodem. Dus natuurlijk durf je die bodem dan niet te kopen, want je denkt, hij gaat alsnog lager en het slaat nergens op en bla 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 bla. Wat er dan gebeurt is natuurlijk dat iedereen sidelined is. Dat als hij dan bodemt, en dan heb je het onder de aandacht gebracht, dat iedereen denkt, shit, ik heb hem gemist. Ja, nu ga ik niet meer inkopen. He, en dan zie je hier zo'n lokale high komen naar zo'n correctie. En dan, de trade is waking up. En vervolgens denk je, oeh, nou is hij wakker geworden. Ja, maar nou is hij alweer erg ver van de lows. Ik weet het niet hoor, Vervolgens zakt hij dan weer. En wat mensen denken, ja, zie je, dat was een fake-out. Nee, daar ga ik niet instappen. Terwijl dat dan het moment is, als je hem de eerste keer gemist hebt, om in te stappen, omdat fundamenteel gezien die shit gewoon undervalued is en wel degelijk waarde vertegenwoordigt. Dus dan moet je gewoon de ballen tonen om in te stappen, ondanks dat nog niet alle indicatoren geflasht zijn. Ondanks dat jij nog narratieven krijgt van reply guys, dat er geen moot meer is, of dat dit niet meer, of dat niet meer is. Nou, en dat vind ik min of meer grappig, en daarom vind ik het ook belangrijk om niet alleen stil te staan bij de hele Bitcoin trade en de Bitcoin treasury companies en crypto die daar misschien aan gekoppeld zit en andere zaken in die nieuw digital finance space, waar je denk ik heel erg van op de hoogte moet zijn de komende jaren om flink te winnen, omdat daar gewoon heel veel geld naartoe gaat. Jij moet alleen zorgen dat je emoties de baas blijft. En datzelfde geldt voor allerlei andere trades met de software trade hier als specifiek voorbeeld waarin ik mensen regelmatig heb gesproken en toch niet opgehandeld hebben. Dus, om dan even bij elkaar, alles bij elkaar te brengen, de emoties houden je gewoon tegen. That's what it is. Emoties houden je tegen. Het zijn biases, het is psychologie, het zijn breinfouten. En de 5 manieren waarop jouw brein jouw geld kost, die worden samengevat in een aantal van die breinfouten. En dat is de recency bias, de confirmation bias, anchoring bias, de loss and regret aversion bias en de commitment bias. Dat zijn de Engelse termen voor die ik gelukkig met psychologie helemaal heb mogen leren en hebben geprobeerd te doorgronden. En ondanks dat ik me bewust ben van dit soort biases, breinfouten, overkomen ze mij nog steeds. Dus het is niet iets van 1 keer horen en dan nooit meer last van hebben, maar ik zal ze toch kort even bespreken. De recency bias in dit geval houdt in, je denkt bijvoorbeeld dat de recente daling eindeloos doorgaat. De recency bias is bijvoorbeeld, vorig jaar ging de bear market zo, dan zal die nu ook weer zo zijn. Vorige week was dit nog waar, dat zal nu ook nog waar zijn. Alles wat in jouw geheugen nog heeft plaatsgevonden, ervaar jij als waarheid en daardoor ben je van plan op basis daarvan de toekomst te voorspellen. En zoiets is alleen waar tot het niet meer waar is. Dan heb je de confirmation bias, die spreekt natuurlijk voor zich. Jij hebt een bepaalde thesis, je hebt een bepaald standpunt ingenomen en jij zoekt en vindt en hoort alleen nog maar bewijs dat jouw bestaande thesis bevestigt. Dus als jij eenmaal geloof hebt gehad in de 4-year cycle October low, dan zie je alleen maar mensen om je heen die dat bevestigen en zal je de rest zien als koekenbakkers. Dat is wat het is. Dan heb je nog de anchoring bias, dat daar een klein beetje in lijn ligt, is je blijft je gewoon vasthouden aan 1 prijs, 1 datum of 1 cyclus model. Dus je denkt, ik anker mijn hele theorie daarop vast en weet je wat, die prijs ga ik pas betalen, die prijs ga ik pas kopen of die datum of die dit. Niet doen, loslaten, want er komt dagelijks nieuwe informatie en op basis van nieuwe informatie moet je zien te handelen. De loss and regret aversion bias is een hele, hele belangrijke. Je hebt heel veel moeite met verlies en je krijgt spijt als je bepaalde keuzes maakt. En heb je zo'n aversie tegen dat je dan maar helemaal niets doet. Dus niets doen voelt veiliger dan een beslissing nemen die verkeerd kan uitpakken. Ondanks dat je nieuwe data hebt, dat je bijvoorbeeld uit die shitcoin moet gaan en bijvoorbeeld in een meer kwalitatieve Bitcoin Treasury Company moet stappen. Of je moet afscheid nemen van een thesis omdat je daarin zat die niet heeft plaatsgevonden en je ziet Bitcoin van zijn low wakker worden, dat je met Bitcoin bijvoorbeeld veel meer winst kan maken, dan moet je een beslissing nemen om uit de een te gaan en in de ander. En de angst dat dat misschien het verkeerde moment was of verkeerd gaat uitpakken is zo groot dat het leidt tot inaction. Dus die aversie voor verliezen en voor spijt is zo groot dat mensen constant niets doen en vasthouden en beslissingen die ze in het verleden hebben gemaakt die destijds al niet goed waren. En dan heb je nog laatste, de commitment bias, die ook weer in lijn ligt met dit alles. Dat wij het als mens heel moeilijk vinden om van mening te veranderen. Dat voelt als toegeven dat je fout zit. En beslissingen die wij nemen of visies die wij hebben, die laten wij trouwen met onze identiteit. Dat was natuurlijk, met geopolitieke onrust is dat ook zo. Dan neem jij een bepaalde politieke kleur aan en dan, nou, daar ga je dan je confirmation bias in pakken. Dus alles wat zij zeggen is goed, alles wat de anderen zeggen is fout. Als dat dan verkeerd uitpakt, dan zie je het bijna niet eens. En dan moet je bij wijze van spreken toegeven dat je fout zit. En dat zit zo vast aan jouw identiteit, dat het eigenlijk een soort van verloochenen van jezelf voelt. Waardoor je het gewoon niet doet. Waardoor je dus halsstarrig en angstvallig bijna blijft vasthouden aan die mening, terwijl de rest om je heen allemaal al ziet dat dat jou niet helpt. Toch blijf je daarmee doorgaan. Daarom zijn het ook blinde vlekken, jongens. Biases, breinfouten zijn gewoon blinde vlekken. Ik zie die van mij niet, jij ziet die van jou niet. Maar ik zie die van jou wel en jij ziet die van mij wel. En dus heb je mensen om je heen nodig die jou daarvan op de hoogte durven te brengen. Die jou durven te doorbreken, ook de kennis hebben, ook het lef hebben en de kwaliteit hebben om die bij jou te benoemen. Zodat jij ziet, oh shit, bias, niet doen, doorbreken. Waardoor je dus goede beslissingen gaat nemen. Je brein is ervoor gemaakt om jouw ego te beschermen en je gevoel. Die wil jou veilig houden en gelukkig houden. Niet je vermogen. Je brein beschermt niet je vermogen. Als er iets is wat je uit deze podcast kan halen, is het wel dat je brein jou niet helpt om je vermogen te doen laten groeien. Het beschermt je vermogen helemaal niet. Het probeert je ego te beschermen en je gevoel. En dat vinden mensen vaak nog meer waard dan verlies nemen en daarna winst pakken. Omdat ze simpelweg te veel moeite hebben om zichzelf in die zin gevoelsmatig te verloochenen. Wat zijn de conclusies? En deze conclusies waren vorige week ook al in mijn podcast. Er is eigenlijk niet zo gek veel veranderd. Bitcoin is op dit moment opnieuw aan het aanvallen op die 82k. Nou, dat is een van de laatste indicatoren die iemand nodig heeft om zeg maar definitief bullish te worden. Maar hou er rekening mee. Dat kan dus snel en hard gaan. Waardoor die in één keer op de 95 staat en jij eigenlijk nog steeds wacht op 45k. Maar als je er eenmaal doorheen gaat, totaal nieuwe situatie, price discovery. Dan is ineens een all-time high van Bitcoin dit jaar nog mogelijk. Omdat niemand weet what the fuck is going to happen. Hiermee komt dus ook automatisch de volledige Bitcoin trade back to life. Dus als jij nog bear market lows ziet in Bitcoin treasury companies of in crypto's die jij heel erg in vertrouwt, is dat dan wel het moment om daar nog gebruik van te maken, omdat die dan nog niet net zo wakker is geworden als dat Bitcoin is wakker geworden. En kan je daar profijt van halen? En ja, weet je, misschien hou je nog wat aan de zijkant voor een eventuele low die nog kan komen als er bijvoorbeeld economische, macro-economische of geopolitieke onrust ontstaat. Who knows wat er gaat gebeuren? Kan allemaal, maar probabilistisch is het in dit geval niet, zoals je hebt kunnen zien in deze presentatie. AI hebben we ook nog niet zien wakker worden, dus we hebben de tijd om die correctie uit te zingen. Wees daarin dus gewoon geduldig en hou er rekening mee dat wat er in de Bitcoin trade gebeurt, dat dat ook in andere markten gebeurt. En dat wij die zeker bespreken bij Beyond Scene, waardoor je dus op tijd gebruik kan maken van markten die of nog niet wakker zijn geworden of net wakker zijn geworden. Waardoor het gewoon veel leuker en makkelijker is, omdat je dingen daadwerkelijk voor een goede prijs bemachtigt. Overwin dus je emoties for fuck sakes. Dus de laatste, wil je meer hiervan? Be unseen, zoek het op, word lid. We zijn met fantastisch leuke dingen bezig. We hebben een hele leuke groep mensen met wie we met elkaar analyseren. Alle markten contra proberen te beleggen, waardoor je niet meer verliest van je emoties. Je moet tijdig kunnen roteren in een geopolitieke, chaotische situatie. Dat betekent dus ook dat je kracht moet hebben om winst te nemen. Nou, dat zijn bepaalde tips die je moet leren doen, want het is niet makkelijk om winst te nemen in een asset die omhoog vliegt. En daar zijn dus bepaalde praktische oplossingen voor die we natuurlijk met elkaar proberen te bespreken. Dus kom gerust en voor de rest zou ik zeggen, heb een heerlijk weekend, maak er een feestje van en tot de volgende.